geçtiğim yür.
Goeie zondag, morgen luisteraars, welkom bij Contact 2 Maldegem, waar we toe zijn op deze zondag voormiddag aan ons magazine Satelliet, aflevering 1017. We gaan het vandaag hebben over de voorbije gemeenteraad van woensdag, jongstleden. We doen dat zo dadelijk met een aantal gasten in onze studio. Maar voor het zover is, geef ik u ook nog de groeten mee van collega Patrick Vermeer en een paar berichten en ook zeggen dat de techniek vandaag verzorgd wordt door collega John Westland. Is te zeggen dat er ter nagedachtenis van John Blomme een voetbaltoernooi wordt georganiseerd. Dat gebeurt door zijn voetbalvrienden van Adinga op zaterdag 4 mei op het sportveld Adinga. En dat is gelegen naast het cultureel centrum in Adinga achter de kerk. Die memoriam kwam tot stand na overleg met Johns ouders en vrienden. En het is de bedoeling om op deze dag de vrienden en de voetballers, makkers van John bijeen te brengen voor een sportieve happening. 9 ploegen nemen deel. De ballen rollen vanaf 9 uur doorlopend tot aan de finale en die start om 18:30. Gevolgd door een prijsuitreiking en ook nog een natje en een droogje aangeboden door de organisatoren. Ik bespaar u het schema van de wedstrijden, dat komt wellicht aan bod in ons sportprogramma van de middag bij collega Rudy. Ook zeggen dat er op dinsdag 14 mei een seniorenvoorstelling doorgaat in onze Hogenpad met als titel Duveltjes Kermis. Bart Voet en Esme Bos staan daarvoor in, een muziekprogramma met half vergeten liedjes uit de jaren 30 en 40. Muziek uit de tijd die de tijd doet herleven, zo moet ik het zeggen, of die de tijd terugbrengt. Seniorenvoorstelling dus op dinsdag 14 mei vanaf 14 uur. In voorverkoop betaal je €7,50. Dat zijn 303 oude Belgische franken. En aan de deur €9 en dat staat voor 363 frank. En daar krijg je niet alleen een namiddagvoorstelling voor, maar ook nog koffie en gebak. En dan gaan we even naar collega Paul Veerman, want in Adinga staat er ook iets te beleven. Een traditie die al vele jaren meegaat, denk ik, Paul, dat is de autowijding.
Ja, die gaat op donderdag 9 mei, dus op Hemelvaartdag, voor de 38e maal door. Het is de eerste keer naar mijn weten dat het gebeurt zonder Walter Borgno, de man, het boegbeeld van die autowijding. Maar Walter die is vorig jaar overleden en die heeft toen binnen het comité van Ons Lieve Vrouw van de Weg, Marijn Bouten aangeduid als zijn opvolger. Nu is het wel zo dat aan de klassieke schema van de wijding noodgedwongen gesleuteld worden is, omdat enerzijds de pater Mel, die al gedurende al die jaren de wijding doet, niet beschikbaar is, en omdat de pastoor van Adinga nog een mis heeft, begint de wijding pas om 10:30 in plaats van 10:00. En het aan- en afrijden naar de wijding toe moet ook gewijzigd worden, omdat er werken zijn aan de Kallestraat en de Hillestraat. De Hillestraat en het kruispunt aan de hoeken, die zouden in principe klaar moeten zijn, zodat dat al het verkeer zal afgeleid worden naar de N9, dus via de Hillestraat. En als men deze week zou kunnen het kruispunt op de hoeken gieten, zou men ook dus kunnen gebruik maken van de Dorpstraat. Mm-hmm. Er is een herinnering aan die wijding verbonden, maar die kost €3. Omdat het geld dat opgehaald wordt bij de wijding wordt gebruikt om die herdenking te betalen, maar ook voor het onderhoud van het monument dat langs de kant staat.
Mm-hmm. Brengt altijd heel wat volk op de been, die autowijding. Heb je enig idee hoeveel wagens daar vorig jaar aan deelgenomen
hebben? Ik denk dat het bij de 900 geweest is. 800 en zoveel waarder. Het was de droom van Walter van ooit eens de kaap van de 1000 overschrijden, maar daar is hij jammer genoeg niet in geslaagd.
Uh-huh. Ook zeg je misschien nog, Paul, dat er vandaag een dag eigenlijk van de amateurkunsten doorgaat in Adinga?
Ja, dat is enkele jaren geleden is dat bescheiden gestart in Adinga met een optreden van een paar mensen van een groot Maldegem in een hoge pad. En dat is stiltjes aan gegroeid en nu heeft men toch een tamelijk gevuld programma voor deze namiddag in het centrum van Adinga. Jammer genoeg zijn de weergoden blijkbaar de inrichters niet zo gunstig gezind, want het was de bedoeling dat je kon een wandeling maken door het centrum en op een 14-tal locaties zouden er inderdaad kunstenaars aan het werk geweest zijn. Maar ik denk met de wind en de regen die af en toe uit de hemel naar beneden komt, dat men zal proberen van zoveel mogelijk die mensen ofwel in een hoge pad ofwel in de winterkapel van de kerk onder te brengen.
Oké. Ander nog nieuws in Maldegem de voorbije week?
Voor zover ik weet was het kalm.
Dan zal het zo zijn, want als jij niet weet, dan is er niks gebeurd. Goed, we gaan even pauzeren en dan stappen we over naar de gemeentepolitiek. Even oneerbiedig de mooie dame nu, of ze mooi is, weet ik niet, maar ze heeft in elk geval een mooie stem, onderbreken om over te gaan tot de orde van deze satellietuitzending. En dat is de gemeenteraad van afgelopen woensdag, Paul. Misschien eerst even de mensen aan u voorstellen die er ondertussen zijn. Ik vermoed dat de burgemeester ook op komst is. Ja, dat wordt hier bevestigd. Zit al rond tafel Schepen Heerteroog en Rosie van Hoeken voor Agalef. Willy Boulet heeft zich ook aangemeld voor vandaag. Of hij nog doorkomt, dat ga ik samen met u afwachten, luisteraars. En Wilfried de Metzenaar, die heeft zich voor deze morgen verontschuldigd. Ja, Paul, de dagorde van woensdagavond was op zijn minst gezegd nogal overladen. Als ik me niet bedrieg, 43 punten in openbare zitting. Het heeft dus met andere woorden heel lang geduurd.
Voor mij veel te lang, want ik ben vroeger doorgegaan. Ik was het inderdaad... Ik kan het eerlijk zeggen, een beetje beu. Ze hebben inderdaad... In het begin van de gemeenteraad werd er door de burgemeester gewezen op de lange dagorde en de vraag naar de korte tussenkomsten. Van die korte tussenkomsten heb ik niet veel gezien. Ook niet van degene die erachter gevraagd had, met andere woorden de burgemeester. Dus als je zelf het voorbeeld niet geeft, dan moet je ook niet verwachten dat ze van de ander gevolgd worden. En daardoor zijn er inderdaad vooral de intercommunales, de stemming over de intercommunales, daar hebben ze werkelijk een show van gemaakt. Als ik de andere gemeenteraden ga bekijken, die op zo'n belichting zijn, is dat gewoon met handopsteking dat dergelijke zaken geregeld worden. Hier heeft men daar oeverloos stemmingen over uitgelokt. Ik moet wel zeggen, een paar vaststellingen die we gedaan hebben van op de persbank, dat is dat ons vast publiek, en ik spreek dan van de mensen waarvan dat je niet op hun gezicht kan zien dat ze voor een bepaalde kleur naar de gemeenteraad komen, dat die mensen afwezig waren. Dat er ook twee collega's van ons verkozen hadden van die dag afwezig te blijven. Dat ze vonden dat dat inderdaad de moeite niet was. Nog een vaststelling, dat was dat de burgemeester vier keer vroeg voor een bepaalde stemming dat het ging over de verdaging. En dat hij blijkbaar binnen zijn eigen groep niet iedereen op dezelfde lijn kreeg daaromtrent.
Nu, daar gaan we zo dadelijk nog over hebben als dat punt.
Dat zijn van die vaststellingen die we inderdaad opvielen in een gemeenteraad die anders nogal vlak was.
Nu, een vrij uitgebreide gemeenteraad, dat wil meteen zeggen dat we wellicht niet alles zullen kunnen behandelen in dit korte tijdsbestek. Misschien meteen, om dat niet te vergeten, een paar punten gewoon bij mededeling meegeven. Paul, zo denk ik bijvoorbeeld aan politiereglement rond het invoeren van een snelheidsbeperking tot 70 km per uur op een aantal gewestwegen. Nu, dat kadert, denk ik, in een Vlaamse optie van minister Stevaart, die daar voorstander van is om de snelheid stelselmatig te verminderen van 90 naar 70. Ja. En Maldegem volgt hem daarin.
Dat is inderdaad zo. Er moest zelfs geen stemming komen, geen beslissing genomen worden daarom. Het is gewoon
een
advies die gevraagd werd. En als ze daar van bovenuit mee bezig zijn, dan zie ik niet in dat het advies van Maldegem daaromtrent, zelfs had dat negatief geweest of dat enige gewicht in de schaal zou geworpen hebben. Stevaart kennende op dat vlak is dat iemand die inderdaad nogal sterk houdt aan dergelijke zaken. Dat was inderdaad voor mij meer een punt voor de bühne, dat ze mij, zoals men dat noemt.
We gaan het ook even hebben over de vakantverklaring van een mandaat of een functie van cultuurbeleidscoördinator. Die vond ik dat een beetje een rare discussie, die denk ik kort samengevat erop neerkomt dat vooral Agalef en ook de VLD in mindere mate ervan overtuigd zijn dat er te weinig volk zit op die cultuurdienst. Daar denk ik draait het om. Hoe die mens of die man of die vrouw ook noemt, dat is denk ik van minder belang. Er is nu een cultuurfunctionaris waarvan wel eens gezegd wordt dat ze niet fulltime kan of mag werken voor de cultuurdienst. Zij zou vervangen worden door een nieuwe functie, cultuurbeleidscoördinator, maar het zou bij één persoon blijven. En daar hadden jullie het wat moeilijk mee, Rosie.
Want die cultuurfunctionaris, Die functie wordt afgeschaft en er wordt een andere functie gecreëerd van cultuurbeleidscoördinator. Maar die persoon moet veel meer doen dan wat de cultuurfunctionaris vroeger deed. En we zien waar dat we nu staan met ons cultuur. Dat is een mager beestje te noemen. Er is al veel aan gewerkt de laatste jaren. We maken grote sprongen vooruit. Maar als we willen hebben dat we nog meer vooruit gaan, moeten daar meer volk op die dienst komen. En pleiten wij voor een cultuurfunctionaris om die te behouden, iemand die zich fulltime bezighoudt met het gemeenschapscentrum, dat het nu zal heten, het gemeenschapscentrum, de programmatie en ook veel werk, veel ondersteunend werk voor die cultuurfunctionaris in verband met het uitdenken, helpen uitdenken van bepaalde reglementen, subsidiereglementen, overeenkomsten en dergelijke meer, zodat de cultuurbeleidscoördinator zich kan bezighouden met zijn taak. En wat is dat? Een coördineren van de verschillende verenigingen die bezig zijn met cultuur, coördinatie van wat zij doen, wat de gemeente doet, wat de jeugddienst doet rond cultuur, al die verschillende zaken gaan coördineren en een coherent beleid gaan uitdenken en uitbouwen. En dat lijkt me een heel zware taak. Als je dat al moet doen en bovendien nog eens je moet bezighouden met de leiding van het gemeenschapscentrum en de programmatie, dat lijkt mij een onmogelijke taak om uit te voeren. Ik denk dat die persoon die coördinator zou worden ondergesneeuwd gaat trekken in het werk, niet alles gaat kunnen doen en zeker hetgeen dat hij doet maar half en half zou kunnen doen. Dus ik denk dat wij een stap achteruit gaan zetten om onze cultuurbeleid qua personeel op deze manier, de formatie op deze manier uit te bouwen.
Ja, burgemeester, cultuurdienst te weinig bemand of bevrouwd. Dat is een bekommernis die we ook al sinds jaar en dag horen vanuit de hoek van de cultuurraad.
Ja. Kijk, een aantal personen, ik zal er zeer kort over zijn, men kan er lang over discussiëren. Ik kan aannemen dat men op vlak van cultuur nog veel meer zou kunnen doen in onze gemeente, dat is juist. Maar wij hebben tot nog toe geen erkend en gesubsidieerd cultureel centrum. Dat hebben wij niet. Er is nu een nieuw decreet. Dat zou toelaten dat wij bijvoorbeeld als gemeenschapscentrum erkend en gesubsidieerd worden. Maar dat moeten we nog afwachten. Wij gaan nu van, in plaats van één persoon, ik ga nog de technicus, die dus in de apparatuur bedient, niet meerekenen. Niet meerekenen, omdat dat dezelfde blijft. Maar wij hebben daar ook iemand die bijna fulltime, op technisch vlak, bezig is met ons cultureel centrum. Maar voor de rest hadden wij tot nog toe één personeelslid. Eén. We gaan naar twee. Er blijft één personeelslid die administratieve taken zal vervullen. Bijvoorbeeld het inschrijven of beantwoorden wie de zaal mag gebruiken. Ja, dat kan men dus met een administratieve kracht. Dat is geen enkel probleem. Nu waarderen wij de functie op naar A-niveau. Dus dat wil zeggen universitair niveau, cultuurbeleidscoördinator, en we proberen ons in te schrijven in het nieuwe decreet. We gaan van één persoon naar twee. Ja, het zou moeten naar drie gaan of het zou moeten naar vier gaan, maar men moet die mensen ook allemaal betalen. Het gaat over een statutaire functie, wat die cultuurbeleidscoördinator betreft. Volledig statutair. Dus dat wil zeggen een contract van onbepaalde duur, vast benoemd. Daar willen we naartoe gaan. Daarvoor worden de functies nu opengesteld, de vacature is uitgeschreven, ook door de gemeenteraad. Ja, we gaan toch een enorme stap vooruit. Men kan alles ineens. Ik heb op de dienst stedenbouw en ruimtelijke ordening, kan men met recht en reden zeggen dat we twee mensen moeten bij aanwerven. We hebben er nu momenteel drie. Ja, goed. De verschillende andere diensten, onze dienst infrastructuur, is voortdurend vragende partij voor vier, vijf mensen bij te krijgen. Ja, je moet dat allemaal ook kunnen financieren. En daar houdt men in de gemeenteraad geen rekening mee. Men zegt, nee, dat is er nodig, en de gemeente moet maar de melkkoe spelen. Hè.
Dat is gewaar, hè. Als je van cultuur een optie wil maken in je beleid, dan moet je daar u achter staan met, we vragen maar één personeels, we vragen personeels dat je niet hebt te behouden en dan een coördinator boven te zetten. Dat is wat wij vragen. En je krijgt een cultuurcoördinator gesubsidieerd. Dus in feite blijft u, als het een goed plan is, wordt het gesubsidieerd. Dus blijft uw kost, gelijk dat hij nu is, hetzelfde. want een cultuurbeleidscoördinator gaat gesubsidieerd worden. Maar als jij nu zegt, indien hebben we allemaal personeel nodig en we geven voorkeur aan iemand anders, dan is dat beleid, de nadruk op beleid dat u legt. Hè. Wij zijn voor meer nadruk op een coherent goed cultuurbeleid en voor u is dat blijkbaar niet belangrijk.
Wij zijn daar even grote voorstander van en wij zijn er voorstander van om dat uit te werken samen met de verenigingen, socioculturele verenigingen, die actief zijn in Maldegem, die ook ondersteund kunnen worden door de culturele raad. Maar het cultuurbeleid zal niet staan of vallen met één ambtenaar daarbij. We gaan nu naar twee ambtenaren die zich volledig kunnen richten op het cultuurbeleid. Dat is een enorme stap vooruit ten opzichte van een aantal jaren geleden toen we met een halftijdse kracht werkten. Nu zitten we al aan twee voltijdse, daar gaan we naartoe. En laten we ons het evalueren en als op een bepaald moment later zou blijken dat het cultuurbeleid nog beter draait en meer mensen vergt, dan kan daarover gepraat worden. Maar laten we ons toch dat op een rustige manier doen. Zien, worden we gesubsidieerd, want dat is allemaal gemakkelijk. Men zou beter aan de gemeenten toekoer middelen geven. Hè. In plaats van dat altijd van bovenaf te gaan koppelen aan een reeks voorwaarden die men moet voldoen. Ik denk dat de gemeenten best in staat zijn van grote inspanning te doen, ook op cultureel vlak. Ook op cultureel vlak, indien men een klein beetje marge zou geven aan de gemeenten zelf.
Ja, we gaan over naar een ander onderwerp. En Paul, je maakte al allusie op in jouw inleiding, de intercommunale IVM, gemeenzaam bekend bij de mensen denk ik als de verbrandingsoven. Nu, een beetje rare discussie vond ik ook een rare constructie. Het is nu zo, denk ik kort samengevat, dat er de mogelijkheid geboden wordt om een gemeenteraadslid uit de minderheid met raadgevende stem te laten deelnemen aan de raad van bestuur van IVM. Nu, ik ken de achterliggende gedachte daar niet bij. Waarom doet men dat eigenlijk?
Ik zeg dat ik in het ook niet dat ik dat meemaak dat er inderdaad een vraag gesteld wordt om iemand uit de dus minderheid in de gemeenteraad, om die af te vaardigen naar de raad. Maar ja, ik moet zeggen, ik vind dat die vraag is in Maldegem al jaren teruggesteld, om ook mensen van de oppositie daarbij te betrekken, dat denk ik dat die toch ook de mensen van de gemeenteraad van de bevolking vertegenwoordigen. Ja, ik moet zeggen, dat is inderdaad iets nieuws. Ik heb er inderdaad ook geen lichte verklaring voor.
Het heeft te maken met een nieuw decreet op de intergemeentelijke samenwerking. Dat is namelijk voorzien dat in intercommunale verenigingen die hun statuten wijzigen, dat men ook de kans biedt om een aantal mensen af te vaardigen vanuit de gemeenteraad, maar vanuit de minderheid.
Mm-hmm.
Maar je moet goed weten dat niemand de gemeente kan vertegenwoordigen tenzij met een mandaat van de gemeenteraad. Dat wil zeggen dat men de helft plus één van de stemmen moet halen om iemand te kunnen afvaardigen naar een intercommunale. Dat is nu eenmaal zo. Mm-hmm. En wat vraagt men, wat vroeg men deze week? Namelijk dat de meerderheid niet zou meestemmen. Het kwam feitelijk daarop neer. Dan heb je nooit de meerderheid.
Nee, maar ik vraag me toch af bij dat punt. Als men zegt, kijk, wij moeten iemand nemen uit de oppositie, dan had ik verwacht dat men op voorhand vanuit de meerderheid, vanuit het Schepencollege, zou gezegd hebben tegen de fracties uit de oppositie, kijk mensen, er mag een van jullie aangeduid worden voor een zitje. Hebben jullie een kandidaat? Maar ik kan mij voorstellen dat men binnen die oppositie zegt, kijk, wij hebben een kandidaat voor ogen, maar het is de meerderheid die beslist wie gaat. Ja, dat is zoals zeggen, denk ik, we gaan naar sport, maar gaan overstappen. Mm-hmm. Als je zegt, kijk, ja, we gaan Brugge moet eens in de ploeg opstaan, maar we gaan recht tegen Antunes, tegen Anderlecht, ga je niet in de ploeg opstaan. Dat is inderdaad, vond ik een beetje eigenaardig. Mm-hmm. Ik vind, als je zegt, er moet iemand van de minderheid inzetten, dan vond ik dat je toch het best kon zeggen, kijk, je moet hier aan de minderheid om, hier, geef je kandidaten dan. We gaan één van die kiezen dan.
Men kon de zaak even goed omkeren. Hè. Dus iedereen wist dat dit punt op de dagorde stond. Men had ook vanuit de minderheid kunnen zeggen, we willen daar een keer over praten. En dan hadden we dat uiteraard.
Nee, maar ik vind als het zijn jullie die de punten aandragen als Schepencollege.
Ja. Dus het dossier lag er inzage. Het is zo dat men dus in het kader van de intercommunale IVM vijf mensen wil opnemen in de raad van bestuur. Vanuit de 19 gemeenten. ik weet dat er een pak gemeenten zijn die niemand gaan aandoen, want het is geen verplichting. Het is geen verplichting. En wij hebben gezegd, even... waarom zouden wij de positie van Maldegem niet kunnen versterken in die raad van beheer door iemand meer af te varen? En ze zullen toch naar Ginder moeten gaan met het mandaat van de gemeenteraad.
Ja, maar wij gaan wel beslissen wie dat de kandidaat is. Dat is inderdaad...
Aangezien er kandidaturen werden ingediend, hebben wij ook een kandidatuur naar voren gebracht en was het de bedoeling van op die kandidaat te stemmen.
Nu, we gaan even naar mevrouw Van Hoeken. Nu, Angelef had, denk ik, wat de indruk dat er een spelletje gespeeld werd.
Natuurlijk. Als het aan de oppositie is om mee ont af te vaardigen, is het ook aan de oppositie voor haar kandidaten voor te staan. En als de meerderheid gaat zeggen, wij staan die persoon voor, zonder dan aan die persoon te gaan vragen, wilt u effectief naar die vergadering gaan, dat is iets dat niet kan. Dat je zomaar iemand gaat voordragen zonder die persoon daarover aangesproken te hebben, als die effectief wel wil gaan. Maar wat is ons probleem in deze? Er mogen dus vertegenwoordigers van de oppositie voorgedragen worden voor die vergadering van EVM.
Eén per gemeente.
Dus er zijn 19 gemeenten. Als alle 19 met een kandidaat afkomen, mogen er maar 5 overblijven. En wat zijn de criteria om die 5 te kiezen? In de eerste plaats moet je al eens een mandaat gehad hebben in IVM. Dat wil dat zeggen, als je vroeger gemeenteraadslid geweest bent en je hebt ooit in een van de vergaderingen gezeten van IVM, ga je in de eerste plaats voor. Dus daar kiest men in de eerste instantie voor. In tweede instantie gaat men gaan kiezen naar het geslacht dat minst vertegenwoordigd is. En ten derde gaat men gaan kiezen naar de leeftijd wie jongst is mag gaan. Dat hebt u niet bepaald. Maar wij weten ook wat dat betekent. Er zijn andere gemeenten waar de CD&V in de oppositie zit, waar er mensen zijn die voldoen aan de eerste voorwaarden ooit al eens in een raad van IVM gezeten hebben. En die personen zullen waarschijnlijk voorgedragen worden, misschien wel aangesteld worden om naar de raad van bestuur te gaan en daar verkozen worden. Terwijl dat andere personen die aan de andere twee criteria voldoen, niet zullen gekozen worden. Dan is het wel makkelijk voor jullie om iemand af te vaardigen die man is en oud is en die heel weinig kans zal maken om in die raad van bestuur te gaan zetelen. En dat vind ik dus absoluut niet correct. Als je zegt, wij zijn ervoor om iemand van onze gemeente naar die raad van bestuur te laten gaan, want dat is goed voor onze gemeente, zit daar nog iemand extra in, dat je dan iemand kiest die specifiek niet aan de voorwaarden voldoet, dat is een spelletje spelen. Hè. Als je dan toch zo goed van ingesteldheid bent, dan zou ik in uw plaats geen kandidaat voorgesteld hebben, die er trouwens ook niet van wist. En dan kon je op de gemeenteraad ook goed horen wie wij als kandidaat voordoen, en had je nog de kans om te kiezen. Was de VHD die iemand voordroeg, was de HLF die iemand voordroeg, was het Frans Rot die iemand voordroeg, dan had je 3 kandidaten en kon je nog gerust kiezen wie u wou. En dan was het probleem ook opgelost. In plaats van zo'n situaties te creëren van wij stellen iemand voor. Allee, dat is toch tegen het principe van Hans dat decreet. Wat zegt decreet? Er moet iemand van de oppositie ook deelnemen aan die raad van bestuur van een intercommunale. Dat die ook eens, dat oppositie ook in zijn gedacht kunnen gaan zeggen. En met zo'n machinaties dat u bezig bent, dan houdt u gewoon alles tegen. Dat is decreet tegenhouden, dat is spelletjes spelen. Dat is niet meer en niet minder dan dat.
Nee, het komt erop neer, indien wij onmiddellijk iemand van Achelef hadden voorgedragen, was het allemaal in orde geweest.
Dan had dat u niet komt erop neer
dan
dat
had
u had
niet
moeten...
gereageerd, dan was dat perfect geweest, enzovoort. Nee, in decreet heeft men inderdaad gewild dat er iemand van een minderheid zou zitten, maar de gemeentewet voorziet nog altijd dat je niemand kunt aanduiden tenzij met de helft van de stemmen plus 1.
Mm-hmm. Is dan inderdaad, als ik even mag, is dan inderdaad niet logisch dat men een kandidaat zou kiezen los van de persoon, die het meest in aanmerking komt of die het meest kans maakt om bij die vijf te zijn?
Het is zo dat dat zijn criteria die vooropgesteld zijn door de zittende raad van bestuur en die door de algemene vergadering nog zullen moeten worden aangenomen. En ik heb op de voorbereidende vergadering vorige week ervaren vanuit 3-4 kanten, want ik ben daar helemaal niet over tussen gekomen, op een voorbereidende vergadering in Eeklo, dat men daar de grootste moeite had met vooral dat eerste criterium, namelijk dat het zou moeten gaan over iemand die al in IVM had gezeten. Dat zal men dus denk ik niet aanvaarden op die algemene vergadering. Dan zal men zien wat dat daaruit komt. Het is perfect mogelijk dat er geen 5 mensen worden afgevaardigd vanuit de minderheid van de 19 gemeenten. En dan zou degene die wel afgevaardigd wordt, namelijk vanuit Maldegem, sowieso in de raad van bestuur zitten, weliswaar met raadgevende stem.
Goed, ik geef nog 1 zaakje mee ter mededeling en dan gaan we even pauzeren. Dat zal denk ik wel de mensen van de Vake Buurtstraat interesseren. En ik ben even op zoek naar het punt, dat was 36 als ik me niet bedrieg. Nu, het gaat denk ik, Paul, over het gedeelte boven de expressweg, dus de noorden van de expressweg en dat wegdek daar vertoont ja, verzakkingen, putten en barsten, is met andere woorden in slechte staat. En daar wordt nu werk van gemaakt.
Dat is waar, dat is in slechte staat, dat is zelfs zacht uitgedrukt. Ik vind dat het een zeer slechte staat is. En zeker als we nu plannen hebben om de Romeinse site weer in hier te herstellen, vind ik dat we daar denk dat we daar toch zeker werk moeten van maken. Tuurlijk zijn we nu wel een beetje tijd van ons voordat die Romeinse site ooit terug opgebouwd is. Daar zal nog wel veel water door de zee vloeien. Maar het is wel nodig dat er inderdaad er daar werk van gemaakt wordt.
Oké, we gaan even pauzeren. Kate Bush, als ik me niet bedrieg. Nee. Mijn kennis van de muziek, die laat de wensen over. In elk geval toch alweer een mooie dame en dat zal niet toevallig zijn, denk ik. We gaan het in het tweede gedeelte van dit programma, luisteraars, nog hebben over Oud Stadhuis. Denk ik een belangrijke beslissing van woensdag. Verkaveling in de Jeftinellaan. En mochten we niet meer toekomen aan het milieubeleidsplan, dan verontschuldig ik me nu al bij de schepen. En maak ik wel de belofte dat we daar binnen een van de komende weken dan uitgebreid gaan op ingaan. Ja, Paul, het Oud Stadhuis. We hebben er vrijdagavond toch even kort in vertoeft. Ik herinner mij uit mijn prille jeugdjaren dat ik daar ook nog deel heb uitgemaakt van een jongerenparlement. Dat werd toen in het kader van de scholen. Weliswaar kortstondig opgericht, was geen lang leven beschoren, maar het vond wel plaats in die prachtige oude raadzaal, het zaaltje achteraan, de café Oud Stadhuis. Een historisch pand, met andere woorden, waar in een ver verleden ooit nog gemeenteraadszittingen hebben plaatsgevonden.
Als wij kunnen spreken van een monument in Moldegem, dan is het Oud Stadhuis toch wel een monument in ons centrum. En het zou jammer zijn mocht dat verdwijnen. Ik laat dat al van in het begin staan. Nu is het zo dat de café zou gesloten worden, dat stond inderdaad al een tijdje vast. Wat de toekomst daar zou van zijn, ik had enkele maanden, een maand of vijf terug opgevangen dat er zelfs een overnemer zou geweest zijn voor die zaak. En waardoor dat dan inderdaad de toekomst zoals die door een aantal mensen gezien wordt, dat die in het gedrang zou komen. Die overname is niet doorgegaan en toen is er blijkbaar onderhandeld tussen de gemeente en tussen de kerkfabriek om dat gebouw, dat ligt naast de oude bibliotheek, ook zo een van die gebouwen die een vaste waarde hebben in ons centrum, om die dus, dat heeft de gemeente bij het Scheepcollege geoordeeld, dat het interessant zou zijn dat de gemeente dat pand zou huren, momenteel voor een periode van 3 jaar. En die heeft daar inderdaad volgens de burgemeester een inzicht in waarom men dat gaat huren. Zowel praktisch of wat betreft dus de toekomst van het gebouw.
Ja, we gaan even naar de burgemeester. Dit is, zoals we zeiden, een historisch pand dat wellicht aan klassering en ook aan restauratie toe is. Eigendom voorlopig nog van de kerkfabriek Sint-Barbara van Maldegem. Nu hebben we woensdagavond vrij lang moeten wachten op de vraag wat de gemeente daarmee van plan is, maar ze is er wel gekomen.
Wel, het is duidelijk dat dit pand zeer centraal gelegen is en dus aanpalend aan het Oud Schepenhuis. En men zou dat feitelijk kunnen beschouwen als in de uitbating als één gebouw. Namelijk Oud Schepenhuis en Oud Stadhuis. Dat vroeger trouwens historisch verbonden was met een deur die op een bepaald moment, en dat heeft toch wel een bepaalde historische betekenis, dichtgemetseld is. Die deur is er nog altijd. Wat gaat daarmee gebeuren? Dat laat ik nu nog eventjes in het midden, want daar ga ik voorlopig nog niet op in. Maar je hebt dus het Oud Schepenhuis en het Oud Stadhuis. Wat kan daarin komen? 1. De dienst toerisme. 2. Er werd gesuggereerd een trefpunt voor senioren. Wij wuiven dat niet weg. Het is alleen de wijze waarop men dat in de praktijk zou gaan uitbaten. 3. Vergaderruimte voor kleinere groepen. Besturen, verenigingen. En in vele gevallen gaat dat dikwijls over kleinere groepen die besturen. Dus ook daar een mogelijkheid voor creëren. 4. Als er groepen komen, ook van buitenaf, buiten de gemeente, en die komen naar de toeristische dienst, met een bus bijvoorbeeld, en men moet inlichtingen krijgen, men moet wat uitleg krijgen, men moet een brochure uitgedeeld krijgen, wel, men zal dat allemaal kunnen doen in het Oud Stadhuis. Dus in die zin zou ik zeggen, laat het ons als één geheel beschouwen. Wij zijn bereid, en we hebben het fiat gekregen van de gemeenteraad, om dat af te huren, voor een periode van 3 jaar. En dan nadien jaar na jaar te verlengen. Wat de toekomst zal brengen, zullen wij dat ooit proberen te verwerven? Misschien wel, maar wij spreken ons daar vandaag nog niet over uit, omdat wij vinden dat eerst het gebouw met de wettelijke mogelijkheden die geboden worden door de Vlaamse gemeenschap best zou geclasseerd worden als monument om het te behouden, ook naar de komende generaties toe, want het is toch een gebouw dat dateert van de jaren 1600 en zoveel. Eenmaal het geclasseerd is, zouden wij ook een restauratiedossier kunnen laten opmaken en dan zou dat betekenen dat er toch een subsidiemogelijkheid met het oog op restauratie zou kunnen bedongen worden van buitenaf van 80%, namelijk 60% Vlaamse gemeenschap, 20% provincie en de rest zullen wij dan op het lokale vlak proberen in te brengen.
Ja, mevrouw Van Hoeken, de visie van Agelef was enigszins anders.
Ik ga volledig akkoord met hetgeen hier gezegd wordt, dat dat een zeer mooi gebouw is, dat dat een eenheid is met dat oude schepenhuis. Dat is effectief allemaal waar, maar wat krijgen we hier voorgeschoteld in ons dossier? De kerkfabriek wil het niet meer verhuren, omdat er een restauratiedossier op een erkenning...
Privaat
verhuren, omdat een erkenningsprocedure lopende is. Want moesten we dat privaat verhuren en plots willen restaureren, dat kan niet. Dus dan geven we het maar even aan de gemeente ter huur, totdat die dossiers rond zijn en dan beginnen we te restaureren. Ja, zo kan iedereen met een historisch gebouw even vragen aan de gemeente, huur het een paar jaar, dan hebben we inkomsten. En als we het dan kunnen restaureren, daar beginnen we eraan. Dat was volgens ons, zoals het dossier ervoor lag, de motivatie om te huren. Om iemand uit de nood te helpen, in afwachting van dossiers die lopend zijn. En dat is volgens ons iets dat niet kan. Als je iets gaat huren, moet je daar een specifieke visie voor hebben. Moet je weten wat je er gaat mee doen. En niet, we zouden er wel in dit of dat kunnen mee gaan doen. Als we er vergaderruimte van maken, er moet daar nog veel aan veranderd worden. Er moet daar van alles aan ingericht worden. Is dat de sop de kool wel waard voor die paar jaar dat we dat gaan doen? Na 3 jaar of zo zitten we... En stel na 3 jaar, we beginnen te restaureren, dan zitten we daar. Er is van alles opgebouwd, maar je moet er dan weer al even uit. Stel dat de senioren... ontmoetingsplaats is, waar moeten de senioren na 3 jaar dan weer naartoe? Kunt je nu al, als je toch niet weet wat je in de lange termijn gaat doen, daar al zo'n bepaalde betekenis aan gaan geven aan dat gebouw? Ik denk van niet. Volgens ons is het gewoon een depannage om de kerkfabriek eventjes uit de nood te helpen en niet om de gemeente aan een duurzame oplossing te helpen. En ik vind dat geen goede oplossing.
Absoluut niet juist. Het is ook mede op onze vraag of de kerkfabriek bereid zou zijn dat pand te verhuren aan de gemeente, dat de kerkfabriek daar is op ingegaan. Indien wij niks hadden gedaan, dan was het terug privaat verhuurd met een handelscontract, handelsuurovereenkomst, van tenminste 9 jaar, misschien maximum een periode van 36 jaar. Dat was de realiteit geweest. En dan was er waarschijnlijk helemaal van restauratie, klasseren als een monument enzovoort, geen sprake geweest.
Nee, maar voor zover ik weet, hoeft men toch geen huurder of eigenaar te zijn om een dossier in te dienen voor...
Nee, dat is juist.
Dat kon men ook doen zonder dat men daar huurder of eigenaar van was.
Dat is juist.
Er zijn voldoende bewijzen. Ik kan u zelf
zeggen dat ik de documentatie over op basis van het decreet op monumentenzorg en het nieuwe besluit van december aan de mensen van de kerkfabriek heb overgemaakt om hen te wijzen op de subsidiemogelijkheid waar best zou beroep worden op gedaan. Dus laat ons hopen dat het goed gerestaureerd wordt. Waar gaan wij naartoe later? Ja, allee, er is een hele evolutie op komst met de gemeentelijke gebouwen. Ik heb daar in het verleden reeds de aandacht op gevestigd. Wat gaan we doen met het oud Rustoord? Een prachtig gebouw. Wanneer je dit op een bepaald moment zult ter beschikking krijgen. Met grote ruimte om met groepen bijeen te komen. Met een volledig ingerichte, up-to-date keuken. Met een refter. Met vergaderruimte. Met zelfs bovenzalen die zullen kunnen gebruikt worden voor ontmoeting van verenigingen, mensen die willen bijeenkomen in Maldegem. Maar je hebt de timing niet in de hand. Zolang het nieuwe rustoord er niet is, kun je het oude rustoord daarvoor niet gebruiken. Maar binnen afzienbare tijd komt dat wel op ons af. Wij kunnen nu geen voorbarige beslissingen nemen die veel geld kosten, die van alles en nog wat zouden meebrengen. Nee, wij moeten daar naartoe werken en op een bepaald moment komt ook dat pand volledig ter beschikking van de gemeente. En dus zullen wij ook voor wat verenigingen betreft, voor senioren enzovoort, daar ruimte hebben. En laten we daarom op een rustige manier naar dat moment toeleven. En ik denk dat het oud stadhuis, gezien de ligging, het historisch karakter van dat gebouw, een centrale rol kan spelen voor het ontvangen van mensen van buitenaf via onze dienst toerisme, gekoppeld aan het oud schepenhuis. Met toch nog een bepaalde accommodatie waar mensen kunnen bij. Maar ik heb vastgesteld dat zowel VLD als AGLEF daar hebben tegengestemd. Ik begreep dat niet goed. Men kan zeggen, ja goed, er had veel meer moeten bijzetten. Ik denk dat het dossier volledig was. Wij hebben kort geschetst waarover het ging. Er zat een uitgewerkte huurovereenkomst in. Wij zullen binnenkort een plaatsbeschrijving opmaken van het gebouw in de loop van de maand mei. Namelijk vanaf het moment dat we de sleutels krijgen. En we zullen daar het beste mee maken. Wij gaan daar geen grote kosten aan doen. Zeker niet in de huurperiode. En laat ons hopen dat de restauratie wordt aangepakt. Ik heb trouwens met een afvaardiging van het kerkbestuur deze week reeds een bijeenkomst in verband met de restauratie.
Heel kort.
Als uit uw dossier zou blijken dat er nood is aan nieuwe vergaderzalen en dat er nood is aan alles wat u hier nu zegt, als dat daaruit zou gebleken zijn uit een goed dossier, dan hadden wij daar misschien voor gestaan. Maar wat staat uw dossier nu voor? Er is nood aan een opvangperiode voor de kerkfabriek. Dat komt er nu uit aan voor. De kerkfabriek moet eventjes gedipaneerd worden. Dat staat er nu in uw dossier.
Goed, we gaan een ander punt aansnijden. Het gebeurt zelden dat verkavelingen dit programma halen. Maar nu gaat het wel, denk ik, over een heel belangrijke verkaveling. Gesitueerd tussen Buurstraat, Kleine Buurstraat en Chef Dinel aan. Omvat 45 loten, maar waarvan al geweten is dat het op termijn zou uitgebreid worden naar de Buurtstraat toe. En dan praten we, denk ik, Paul, over een 80-tal loten die op termijn zouden ter beschikking staan. Nu, in de buurt was daar wel wat commotie over. De buurtbewoners die hadden wat ongerustheid over die grootste plannen van de verkavelaar. Meer bepaald wat betreft de verkeersoverlast die zij daar vreesden.
Ja, het is normaal als je spreekt van een verkaveling die in eerste instantie al spreekt van 45 woningen, maar op langere termijn zou gaan naar nog een handspak meer, dat je als mens die er nu woont, dan wil je gaan vragen, wat heeft dat voor impact op de situatie hier in de toekomst? En dat mag er zeker wel zijn. Tegenwoordig is het zo, als je zegt, nu 45 woningen, dat is minimum, toch een 60 auto's die erbij komen. Dat wordt gerekend op 1,5 wagen per appartement of woning die erbij komt. Maar goed, dan zit je toch direct aan. Meer verkeer in de omgeving daar, stelt men zich dan automatisch de vraag, hoe lossen wij de zwaardere de verkeersdruk in onze ring, in onze leefkern op? En als ze daar vragen over staan, dan vind ik maar niet meer dan terecht.
Ja. Dus we gaan eigenlijk een beetje verder dan dat schepen, want we hebben ook bezwaarschriften ingediend. Zelfs een petitie is daaraan vooraf gegaan. En ik denk dat jullie met die aangelanden, zoals ze heten, dan rond tafel hebben plaatsgenomen en dat er een compromis uit de bus is gekomen.
Ja, men is rond tafel gaan zitten en men heeft daar eigenlijk de bezwaren overlopen samen met de indieners. Ik denk dat we een soort van tussenoplossing hebben gevonden door ook in overeenkomst met de verkavelaar het nu ingediende ontwerp, maar de helft van uit te voeren. Dit wil zeggen dat wij een overeenkomst hebben met de verkavelaar dat slechts een 20 huizen zouden worden opgetrokken, aansluitend aan de Chef Dinel aan, in afwachting dat er een doorsteek komt naar de Buurtstraat. Met andere woorden, in afwachting dat de ganse verkaveling uitgetekend wordt en uitgevoerd wordt. Op die manier, eerlijk gezegd, ik vind het een mooie geste van de verkavelaar ook. Die mens steekt daar toch zijn geld in. De landbouwer die momenteel de gronden nu nog in gebruik heeft, wenst nog een paar jaar verder te doen op het stuk dat niet aangesneden wordt nu. Intussen zal men waarschijnlijk beginnen met de verkaveling. Ja, iedereen weet een verkaveling, de wegen is, en eer er huizen zijn opgetrokken, daar gaan nogal wat jaren over. En ik denk dat tegen die tijd de doorsteek naar de buurtstraat zou kunnen gerealiseerd worden.
Mm-hmm. Nu, vooral ik overga naar mevrouw Van Hoeken, een ander punt, en dat vond ik een beetje raar woensdagavond, was dat fietspad dat er mogelijk zou komen, een verbinding met de Gidselaan, een voetpad en een fietspad. Mm-hmm. Nu, stelde men dat ook voor als zijnde een toegeving naar de aangelanden, maar een half uur later in de discussie gaf men eigenlijk ook toe dat het er waarschijnlijk nooit zal komen.
Dat het er nooit zal komen, dat is niet gezegd, denk ik.
Dat werd gezegd door de oppositie.
Nee, het is gewoon zo dat ook de verkavelaar bereid is om een oplossing te zoeken. Er is mogelijk een oplossing. Er ligt nog een koop die aansluit aan de Gidsenlaan. Er zou onderhandeld worden met de eigenaars om een soort van ruil bijvoorbeeld een stuk uit de verkaveling met een stuk uit die verkaveling om zo een doorsteek aansluiten naar het fietspad die door ons park loopt te realiseren. Dus die verkavelaar is echt wel bereid om daar een oplossing voor te zoeken. Ja, 100% zekerheid bestaat er daar natuurlijk niet over. Als men echt niet bereid gevonden wordt om een ruil of een verkoop toe te staan, dan zit men daar met een probleem natuurlijk. Maar er is in ieder geval de intentie gedaan om dit toch ernstig te onderzoeken.
Ja, Rosie, jullie verwijten die verkavelaar heldhonger, maar een eerste reactie zou kunnen zijn, is het niet normaal dat men tracht het maximale te halen uit grond die men verwerft? Kan hem moeilijk verweten worden, denk ik.
Hem niet, ja, maar het is aan de gemeente om ervoor te zorgen dat andere mensen daar niet slachtoffer van zijn, van die heldhonger. Ten eerste, wat ik eerst en vooral zou willen zeggen, vooraleer men ons dat weer verwijt, wij zijn voor die verkaveling. We zijn daar 100% voor. Die verkaveling ligt in woonzone. Die ligt daar ideaal. We zijn daar voor. Maar waar zijn we in deze op tegen? We zijn tegen de manier waarop dat die verkaveling nu gaat aangepakt worden. Men gaat in eerste instantie 20 woningen bouwen. Maar de omgeving, loting ter beschikking staan, die waarschijnlijk wel zoveel mogelijk zullen bebouwd worden. Maar de omgeving van de Jeftinalaan komt onder een vrij grote, voor hun toch, een vrij grote verkeersdruk te staan. Dat is daar een doodlopende straat, men heeft daar heel weinig verkeer. En plots komt er daar 1,5 verkeer enkel en alleen door hun straat terecht. Dus die mensen hadden ook geopteerd voor een uitweg naar de buurtweg toe, zodat het verkeer zich wat kon verspreiden, dat niet alles door hun nu rustige doodlopende straatje zou moeten gaan. Wij zeggen, laat die verkavelingsaanvraag nog een paar jaar rusten, tot alleen het volledige wegenstrassé kan doorgetrokken worden naar de buurtstraat, zodat die Jeftinalaan en de omliggende straten niet zo zwaar belast zullen worden, zoals dat nu het geval zal zijn.
Mm-hmm. Een vraag die ik mij stel, jullie hebben een aantal voorwaarden bedongen bij die verkavelaar, fasering. Afwachten dus met de laatste 25 tot de doorsteker is naar de buurtstraat, eventueel een fiets- en voetpad naar de Gidselaan toe. In hoeverre kunnen jullie dat hard maken naar die verkavelaar toe?
Wel, het is zo dat wij in elk geval in de stedenbouwkundige voorschriften een fasering zullen inschrijven, ten einde duidelijkheid te krijgen over een verdere ontsluiting naar de buurtstraat toe. En ik ben ervan overtuigd dat ook stedenbouwdivisie zal volgen. Omdat een verkaveling met 45 loten realiseren met één uitweg, denk ik niet dat dit door de dienst van stedenbouw zal aanvaard worden.
Ja. Er zit in die voorwaarden, die doorsteek, men heeft gezegd op de gemeenteraad, de verkavelaar die heeft voorkooprecht op die zaak, maar als er nu iemand anders is die naar een bedrag gaat die hoog ligt, omdat de huidige verkavelaar wil regelen.
En een tweede verkaveling.
Ja, en denk oftewel zelfs geen, dat tegenwoordig echt, ik zeg dat als investering, maar dan ga ik met de plaats van de huidige verkavelaar gaan staan. Ik lig daar met een stuk grond in de bouwzone. Dus er mag gebouwd worden. Als de gemeente mij verbiedt van te bouwen, dan ga ik gewoon zeggen, ja kijk, de voorwaarden van die doorsteden kan ik niet realiseren, want ik kan, ga ik er geen eigenaar naar van. Ik dien een plan in om te bouwen. Het is om te beginnen, officieel is het bouwzone. En als ik dat voor de rechtbank trek, en ik werk er lang genoeg aan, ga ik toch wel mijn gram halen en ga eraf mogen.
Het is daarom het voorstel van Agalef de verkaveling niet goed te keuren te laten liggen. Dat is bijzonder eenvoudig. Dat is bijzonder eenvoudig, maar dat is nefast, juridisch zeer nefast voor de gemeente. Als iemand een verkavelingsaanvraag indient, dan moet ze behandeld worden met een ja of met een nee. Als men zegt nee, niet akkoord, dan kan de verkavelaar, de initiatiefnemer, in beroep gaan. En in dit geval ook planschade vragen en eisen van de gemeente, want het ligt gewoon in de woonzone. Het ligt in de woonzone, in de door het gewestplan als dusdanig aangestipte rood ingekleurde zone. Hij dient een reglementair dossier in. Welk argument zouden wij kunnen aanbrengen om te zeggen, we laten dat liggen, we stellen dat uit, dat gaat zo eenvoudig niet.
Ja, misschien nog één vraagje in dat verband. Nu de doorsteek die er eventueel later komt naar de buurtstraat, daarvan wordt dan ook al gezegd, ja, dan zal het een sluipweg worden en zal het overlast aan de verkaveling zelf meebrengen. Nu lijkt mij het een beetje dualistisch. Men gaat enerzijds de doorsteek maken om verkeer langs daar te kanaliseren, maar men vreest dan eigenlijk een beetje ook overlast langs daar. En men zou het dan eventueel afsluiten.
Eigenlijk, het is juist, Hans, de discussie wordt hier gevoerd over die 20 loten, die nu ter beschikking zouden worden gesteld, maar vroeg of laat de uitweg voor die loten zal sowieso langs de Jeftinaallaan komen waarschijnlijk, want als wij de verkaveling goedkeuren en de aansluiting naar de buurtstraat, als wij dat daar toestaan, dan zullen wij een zekere inrichting moeten realiseren of opleggen zodanig dat er geen doorgaand verkeer kan gebeuren. Dus moet er sowieso een uitweg langs de Jeftinaallaan komen.
Geen doorgaand verkeer kan gebeuren. Ik denk dat dat toch niet nodig is. Er kan toch wel doorgaand verkeer zijn als je maar die straat op een dergelijke manier aanlegt dat ze niet aanlokkelijk is om als sluipweg te gebruiken. Als je er een autostrade van maakt, ja, dan gaat er iedereen langs rijden. Natuurlijk, het is makkelijker. Is die weg op een dergelijke manier aangebouwd dat ze niet aanlokkelijk is als sluipweg, dan hadden we daar geen probleem mee hebben. Dan moet je dat niet afsluiten.
In de gemeenteraad is daar praktisch niet over gediscuteerd. Het is juist, ik geef dat dus toe, men moet als een verkaveling, als er een nieuwe verkaveling komt, moet men de weg zodanig organiseren qua infrastructuur dat men een snelheid kan halen van maximum 30 per uur en dat men onmiddellijk de 30 kilometer zone kan invoeren. Dat is trouwens onze bedoeling. We hebben dat gezegd aan de mensen die de verkaveling hebben ingediend, de mensen van de Jeftinaallaan. Wij gaan in heel die wijk streven naar 30 kilometer zone. Trouwens, in de verkaveling, zoals ze nu voor ligt, zijn reeds een aantal plateaus voorzien aan te leggen door de verkavelaar. Daar is geen aandacht aan besteed op de gemeenteraad. Men heeft wat over en weer gediscuteerd. Maar wanneer nieuwe verkavelingen worden gerealiseerd, is het onze bedoeling dat de verkavelaar zelf van de eerste keer de infrastructuur zodanig inricht dat je niet sneller kunt rijden dan 30 per uur. Dat is de bedoeling, voor wat nieuwe verkavelingen betreft.
Goed, we gaan stilaan moeten afronden. Misschien nog één puntje. Een autosier van 90 lees ik hier, bedrijvenpark. Waar eigenlijk schot in de zaak komt met het resultaat hopelijk dat er binnenkort zo'n 33.000 vierkante meter industrieterrein bijkomt.
Inderdaad, het doet ons zeer veel genoegen van vast te stellen dat de gemeenteraad het licht op groen heeft gezet voor het onderschrijven van de actes van een notaris te kunnen aanduiden, ten einde voor een vijftal eigendommen die reeds geblokkeerd zaten van in 1990, niet door de schuld van de huidige eigenaars, maar door een juridische betwisting lopens de prijs van andere gronden op het industrieterrein, dat wij daar nu een doorbraak hebben kunnen realiseren. De compromissen zijn getekend. Dat betekent dat er in de loop van dit jaar inderdaad 33.000 vierkante meter industriegrond nog vrijkomt langs de kromme wegen. Langs de kromme wegen, en dat zal dus vooral voor kleinere, ambachtelijke bedrijven zijn, dat daar ruimte kan gecreëerd worden. Op basis van welke criteria zullen die gronden worden toegewezen? Ja, wij hebben de bekende 13 aanvragende bedrijven aangeschreven. Om na te gaan, zijn ze vandaag nog kandidaat om daar een stuk grond te verwerven? Zo ja, als er te veel kandidaten zijn, zullen we natuurlijk bepaalde criteria moeten gebruiken. Dan zal het criterium van de werkgelegenheid uiteraard een dominant criterium zijn. Maar gelukkig zijn er ook nog enkele andere stukken te verwerven, meer bepaald langs het vliegplein. En daaromtrent hebben we ook een duidelijke afspraak met een bepaalde eigenaar, dat wij ook daar, met een tweetal eigenaars zelfs, dat we daar nog gronden kunnen verwerven, zodat ons industrieterrein stilletjes aan weer wat bijkomende mogelijkheden zal bieden voor bedrijven.
Oké, we gaan het daarbij laten. Bedankt mevrouw en mijn heren voor jullie komst. Met de schepen maak ik meteen afspraak voor een van de komende zondagen. En daar gaan we heel uitgebreid in op dat milieubeleidsplan voor 2002-2007 en de samenwerkingsovereenkomst met het Vlaams gewest. Zo dadelijk heen, Robbie van Gelderen wordt mij gesignaleerd, maar er is om 12 uur wel een verplaten programma. Bedankt aan John Westland, nog een prettige zondag en tot volgende week.